Welkom.
Dank je wel.
Ja.
Dank je wel.
Ik zit hier met Robert Bakker en in het kader van de zielsverhalen was ik eigenlijk heel erg benieuwd van, goh, wat als je zo terugkijkt op je leven tot nu toe.
Ja.
Wat wilde jouw ziel hier in de wereld brengen? Heb je daar een idee van? Kun je daarbij?
Ja. Het is natuurlijk altijd van, wat is dan de ziel?
Ja.
Dat is natuurlijk ook een soort vraag van, wat bedoel je daarmee?
Ja, wat is dat voor jou?
Ja, voor mij is het dat deel wat op deze aarde is geïncarneerd in dit lichaam, in dit leven. Ja, ik zou niet willen zeggen per se met een opdracht, maar wel met een hele specifieke richting waar het leven heen gaat. En het zit hem voor mij niet zozeer in. Wat ik vaak hoor is dat mensen, als ze het over de ziel hebben, dan komen ze eigenlijk een beetje, zeg maar, in het emotionele lichaam uit.
Ah, oké, okay. Ja. Yeah.
Dus die koppelen het heel sterk aan voelen.
Ja.
Terwijl ik denk, nee, de ziel zit overal. Die zit ook in het lichaam. Die zit in het emotionele lichaam, het fysieke lichaam en het mentale lichaam.
Ja.
En ik denk, of ja, hoe ervaar ik het? Ik ervaar het wel als iets, het is heel specifiek mij. Het is uniek van mij. Het is mijn ziel.
Ja.
Maar het is een ding wat het incarneert in deze tijd, in dit leven.
Ja, in deze
zo
vorm.
Kijk ik ernaar.
In deze vorm.
In de vorm, ja, van in deze Bakker. Vorm.
Ja.
En het grote verlangen, denk ik, van de ziel is meer en meer bewustwording. En een andere kant van de ziel is dat het een verlangen heeft om ook weer op te gaan in een groter geheel.
Ja.
Klinkt dit heel mystiek allemaal wat ik zeg?
Nee, voor mij
okay.
Niet. Nee, voor mij niet. Nee.
Ik vind het lastig om daar echt onder woorden te brengen.
Het is ook misschien niet helemaal onder woorden te brengen.
Dat denk ik ook.
Nee.
Dat denk ik ook.
En dit zijn jouw woorden.
Ja.
Dit is jouw beleving van jouw ziel.
Ja.
Ja.
Ja. Ik kan erover zeggen van op het moment dat bij mij geconstateerd werd hoe ziek ik ben en dat ik kanker heb en dat mijn leven eindig is, daar gebeurden een aantal hele unieke dingen, vind ik. En een van de dingen is dat ik me heel sterk realiseerde dat iets in mij ook op weg is om te sterven. En dat heel erg oké is. In de zin van dat er een diep verlangen is in mij, maar dat zit heel diep om los te laten en om zich te verbinden of op te lossen of geef een naam aan, maar in ieder geval iets wil zich oplossen in het grotere geheel.
Ja.
Zoals alle planten in een bos, alle bomen, struiken, via die miscellanea met elkaar verbonden zijn.
Ja.
En dus ook energetisch dingen aan elkaar door kunnen geven. Er was ook een diep besef van, ja, maar dat geldt voor alles.
Ja.
En toen realiseerde ik me ook van, ja, maar wat dan overgaat in iets wat zich als het ware vermengt, zoals het water in een rivier zich vermengt met de zee aan het einde, dat eigenlijk ongeveer hetzelfde gebeurt, maar dat uniek van mij is. En daar, dat versta ik onder de ziel.
Ja. Jouw unieke zijn gaat op in iets anders.
Ja, in iets groters.
Ja.
Omdat het ook een, voor mijn gevoel ook een soort afsplitsing is van dat grotere geheel.
Ja.
Het is in onszelf dat we dat onderscheid maken steeds.
Ja.
In feite zijn we altijd verbonden op die manier.
Ja. Alleen kunnen we er niet altijd bij.
We kunnen er niet altijd bij. Nee. En we hebben ook, ik bedoel, de andere kant is dat ego, dat wil natuurlijk ook de hele tijd een uniek zijn neerzetten.
Ja, ja, die wil iets anders. Ja.
En soms wil het iets anders, soms werkt het mee.
Ja.
En dan zie je ook dat in mijn beleving veel Oosterse culturen bijvoorbeeld, is dat besef van ja, ik zou willen zeggen dat ego-statement. Ik heb het recht om hier te zijn. Ik wil. Ik moet. Ik ga. Dat ze zich veel meer bewust zijn van ja, maar dat is ego. Dat is niet waar het over gaat.
Ja.
De essentie zit ergens anders. Maar ja, in alle jaren dat ik therapeut ben geweest en training heb gegeven, ik ben het heel vaak tegengekomen hoe dat conflict tussen het ego, noem ik het maar even, en de weg van de ziel, kan heel conflictueus zijn.
Ja.
En vanuit de westerse filosofie wordt daar toch nog relatief weinig gekeken op dezelfde manier als in het oosten gekeken wordt naar mensen.
Ja, het wordt in de West natuurlijk heel snel gekeken. Wat zet je neer? Wat presteer je? Wat, wat kom je brengen?
Precies.
Ja.
Ja, oh, dat is het ergste, hè?
Ja.
Wat kom je brengen?
Ja, wat kom je brengen? Wat leef je? Wat draag je bij? Wat,
ja. 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 En ik merk dat ik het ook wel verdrietig vind om te merken dat heel veel jonge mensen het contact met de ziel gewoon echt kwijt zijn.
Ja.
En echt geloven in dat je beter moet presteren, dat je meer moet presteren, dat je een beter mens wordt door te voldoen aan de plaatjes die de samenleving of het bedrijf waar je voor werkt, aan je voorschotelt.
Ja.
En zelfs op scholen.
Ja, het begint al heel vroeg.
Er wordt niet gekeken naar, maar wie ben jij nu eigenlijk? Er wordt gekeken naar, wat kun jij bijdragen aan deze samenleving?
Ja. En pas je in het plaatje wat wij al voor je bedacht hebben.
Precies, ja. Precies. Nou ja, jij weet het ook. Als je werkt met mensen kom je dit conflict heel vaak tegen.
Ja. Ja, het is een heel bekend conflict. Ja. Wat eigenlijk in het westerse maatschappij, ja, je ziet het nu, het wordt steeds zichtbaarder.
Ja.
Dat is op zich wel weer mooi dat het zichtbaarder wordt. Maar ja, kom er dan maar weer eens
dat
is de weg.
Ja.
Ja. Dus daarom wilde ik heel graag gesprekken voeren over de ziel.
Ja, ja, ja.
Omdat wat meer, heel veel mensen vinden het altijd zo'n vaag begrip. Zo van, ja, wat is dat dan? En het is zweverig. Terwijl het juist heel erg hier en nu is.
Ja.
Dat,
ja, hier en nu is ook een onderdeel van wat ik de ziel zou willen noemen.
Dus, dus het is juist heel erg in de wereld.
Ja. Ja. Daar komt de wil bij kijken.
Ja.
Ja. Ja. Ook de ziel heeft een eigen wil.
Die wil ook iets. Ja.
Precies.
Welke richting wilde jouw ziel op?
Ja, dat is... Als kind was ik al heel erg geïnteresseerd in wat drijft mensen. In de zin van... hoe zal ik dat nou zeggen? Ik was nieuwsgierig naar de diepere aard van de mens.
Oh ja.
Ik denk dat ik een jaar of 14 was. En ik kwam in aanraking met astrologie. En dat was het. Dat is wat ik me herinner als een van de eerste momenten dat ik dacht van, oh, hier wordt iets essentieels uitgelegd.
Okay.
Want de innerlijke vragen waar ik destijds en als kind ook mee zat, ik was enig kind. Een onderdeel daarvan was van, waarom ben ik hier terechtgekomen? Bij deze ouders. Want dan zie ik, ik zag ouders die heel andere dingen deden en daar speelden hele andere dingen. En die kinderen die kregen een hele andere opvoeding. En ik vroeg me, waarom werkt dat nou bij mijn ouders anders?
Ja.
Mijn ouders waren ook anders, tussen aanhalingstekens. Het feit dat ze al twee geloven hadden bijvoorbeeld. Hè. Mijn vader was behoorlijk gereformeerd.
Okay.
En mijn moeder was een losse katholiek.
Ja.
Dus dat leverde ook een wonderlijke samenzijn op.
Ja, dus daar gebeurde natuurlijk ook al van alles in.
Ja, mijn moeder ging niet meer naar de kerk. Terwijl mijn opa en oma vonden dat ze naar de kerk moest gaan.
Oh ja.
En mijn opa en oma vonden het eigenlijk helemaal niet zo'n leuk idee dat mijn vader gereformeerd was.
Ging die wel naar de kerk?
Nee,
nee
ook niet meer.
Nee.
Nee. Dus hoewel daar thuis natuurlijk niet zoveel over gepraat werd, was het wel heel voelbaar. En mijn moeder was was op een heleboel opzichten eerder een man dan een vrouw.
Oké. Okay. Veel mannelijke energie.
Heel veel mannelijke energie. Heel veel wilsenergie ook.
Oké.
Okay. Dus een heel krachtige vrouw eigenlijk. Terwijl mijn vader was een lieverd.
Ja. Had veel liefde energie.
Ja. Ja. Dus dat leverde ook altijd... En gekke dingen als... Maar waarom hadden wij nou... Waarom sliepen wij nou in een heel klein appartementje? Terwijl vrienden van mij op school... Die hadden grote huizen.
Oké, ja.
Hoe werkt dit? En wat is de laag daaronder?
Ja.
En ik denk, astrologie was het eerste moment... Dat ik daarmee in aanraking kwam.
Ja, dat je een blik krijgt in die laag daaronder.
Ja. En dan verder, ja, kan ik alleen maar zeggen, ik wilde een opleiding in theater doen. Maar waarom wilde ik dat nou eigenlijk?
Ja.
Ik wilde eigenlijk weten, als je een rol kan spelen, wat is er dan precies aan de hand? Waarom speel je een rol, maar speel je niet altijd een rol?
Oh ja.
Daar was ik nieuwsgierig naar. Dus ja, ik struikelde min of meer, uiteindelijk kwam ik dan terecht bij psychosynthese. En... Dat was de jas die mij paste.
Oh ja. Dus struikelend ben je in de psychosynthese gevallen.
Ja.
Ja.
Via dramadocent, theatermaker, organisatieadvieswerk, communicatietrainer, psychosynthese therapeut. En daar zit nog iets tussen, dramatherapeut, maar dat is een heel kort momentje geweest.
Ja. En toen vond je de jas die paste?
Dat was de jas die paste. Ja.
Wat paste er?
Het was een beetje... Het zit hem ook in het tijdsbeeld. We praten nu over de jaren 80. En toen was heel erg... alles was erg in opkomst. De vrouwenbeweging, de homobeweging, emancipatie... Ja. Was allemaal aan de hand. Maar een van de dingen die heel belangrijk was, die ik overal tegenkwam, was... Je zit te veel in je hoofd.
Oh ja, die. Ja.
En dat was een ding. Je hoorde hem overal waar je kwam. Ook maar enigszins als het gaat over zelfontplooiing, zelfverwerkelijking. Maar ook in de trainingen die ik gaf in het bedrijfsleven over communicatie en omgaan met conflicten en dat soort dingen. Zelfs daar werd gewoon gezegd, ja, maar jij zit te veel in je hoofd. En het gekke was, ik dacht altijd, ja, maar zonder hoofd kan het niet. Er moet een theoretisch referentiekader zijn. Ik wil het snappen.
Ja.
Want anders heeft het voor mij minder waarde. Ja, ik kan van alles beleven. Dat had ik dan ook wel met bioenergetica kwam ik tegen. En denk, ja, hoe vaak ga je nou nog een keer je vader slaan? Er was weer iemand met een tennisracket op een kussen aan het slaan. Maar hoe vaak sla je die? Hoe vaak moet je die vader in elkaar rammen?
Ja, voordat het voldoende is.
Ja, en dan had je het gedaan. En dan? En dan haalden die mensen opgelucht adem. En dan zo van, oh wat lekker, en ik voel me zo bevrijd. En ik dacht dan altijd, ja, wat ga je nou doen? Dus psychosynthese was voor het eerst voor mij dat ik iets tegenkwam waarbij het mentale, het denken, een wezenlijk onderdeel is van ons zijn.
Ja.
Emotioneel, fysiek en mentale lichaam. En dat was voor mij een verademing.
Ja.
Dus daardoor ging je ineens passen. Ik mocht ineens denken.
Ja, het was ineens precies. Goed om lekker te denken.
Je mag ook gewoon lekker denken.
Ja, fijn.
Ja.
Ja.
En dat was toen voor mij een hele bevrijding eigenlijk.
Ja, dat alles er gewoon kon zijn.
Dat alles er mocht zijn.
Dat is een uitspraak die in psychosynthese best vaak gebezigd wordt.
Ja.
Dat alles er mag zijn, maar voor jou was het ook dat het denken er gewoon mag zijn.
Ja.
Ja.
Hoewel ik de opmerking in psychosynthese alles mag er zijn. Ik kan dan toch niet denken van... Nee, er zijn sommige dingen waarvan ik denk, die hoeven er echt niet te zijn.
Nee. Nee.
Alles mag er zijn, dan mag je ook je vrouw doodslaan. Weet ik niet hoor.
Ik weet niet of dat echt mag zijn, nee.
Maar de essentie van dat je ja zegt tegen wie je ten diepste bent...
Ja.
Denk ik, ja, dat is een heel relevant en een heel goed uitgangspunt.
Ja.
Ja.
Ja, mooi.
Ja.
Fijn, ja. Dus, en toen kwam de jas die paste.
Ja.
En toen, welke richting ging dat voor jou op?
uiteindelijk kwamen een heleboel grappig dat er een heleboel dingen waarvan je misschien niet realiseert hoe relevant ze zijn, maar heel veel dingen die ik had ontwikkeld in organisatieadvieswerk, in het geven van theatertrainingen. In psychosynthese kwam dat bij elkaar. Ik snapte hoe je onderwijsprogramma's in elkaar zette. Dat had ik geleerd. En ik heb in het onderwijs gewerkt. Dus ik weet, daar zat een hoop kennis. Er was een hoop kennis in het organisatieadvieswerk. Leverde een heleboel kennis op over hoe leid je organisaties. En ik denk dat ik al 4 jaar directeur van de opleiding was. Dat ik me ineens realiseerde. Maar wat interessant. Het leven heeft mij paden gegeven. Waardoor ik nu op een plek terecht ben gekomen. Als directeur van een opleidingsinstituut. President van de Europese Federatie Psychosynthese. Dat al die vaardigheden en kennis die ik opgedaan had in de jaren daarvoor. Dat schoof prachtig in elkaar.
Ja.
Dus ik kon een nieuw onderwijsprogramma schrijven.
Ja.
Voor de opleiding. Omdat tijden veranderen. Dus oude programma's die werkten eigenlijk niet meer zo goed. Dus ja, dat kon ik. Ik kon die organisatie leiden.
Ja.
Want ook dat had ik geleerd.
Ja.
Dus ja, dat vond ik. Dat was wel een moment, herinner ik me nog. De Engelsen zeggen epiphany.
Ja.
Dat je plotseling beseft van, wow, er is een laag waar ik meestal niet bij ben, maar die doet in je leven, die zorgt ervoor dat je ondanks alles iets ontwikkelt.
Ja. Dat je daar komt waar je tot je recht komt.
Precies.
Dat.
Precies.
Ja.
En dan is het zo van, als ik heel veel geleerd heb van hoe ik eigenlijk moet zijn, dat kan heel conflictueus zijn.
Ja.
Gelukkig heb ik dat maar 1 keer in mijn leven meegemaakt. Maar dat is echt waar de reis van het ego en de reis van de ziel niet samen hoeven te vallen.
Nee.
Maar uiteindelijk wint de ziel. En als we dat niet doen, als we niet ja zeggen tegen die diepe innerlijke stroom van worden wie je ten diepste bent, als je daar niet mee verbindt, dan komen dingen als burn-out om de hoek kijken.
Ja.
Dan komen ziektes om de hoek kijken. Want dan gaat het lichaam zeggen, ho, stop.
Nee.
Dit is niet de essentie.
Nee, dit is niet de weg.
Dit is niet de weg.
Nee. Dus dat hoor ik jou ook zeggen, die ziel die zoekt toch wel zijn weg.
Ja.
En als je daar niet in meewerkt, dan komt er iets anders.
Ja.
Waardoor je weer een beetje naar de juiste route wordt gestuurd.
Ja.
Ja.
Ja. En veel mensen zijn zich dat niet eens bewust.
Nee, waarschijnlijk niet.
Nee.
Dat zie je ook wel.
In trainingen zie je dat dan wel eens. Hè, dat mensen dan... maar wat is dan die ziel? Of hoe ervaar ik dan die ziel? Of hoe weet ik nou dat de ziel is? Ja, ik wil heel graag dat ik samenwerk met de ziel. En dan heb ik altijd gezegd van... Je kan het niet doen. Ja, maar wie ben ik dan? Nou, wat je al doet. Het manifesteert zich al. Of je dat nou wil of niet. Het is bezig zich te manifesteren. Het enige wat je kan doen is er ja tegen zeggen. Maar het idee dat de ziel iets is wat heel ver van me weg is, of zo diep dat ik er niet bij kan, dat is niet zo. Want je bent al expressie aan het geven. Het is wat je al doet.
Ja, het is wie je al bent.
En het is wie je al bent.
Wie je al bent.
En dat jij daar oordelen over hebt en dat je daar iets van vindt en dat je denkt dat je anders moet zijn. En dat andere mensen dat zeggen dat je anders moet zijn. Daar gaat hij mis.
Ja.
En zelfs dan nog probeert de ziel, is de ziel nog steeds bezig om te worden wie je bent, zou ik zeggen.
Ja, ja.
Ja.
Om te zijn.
Om te zijn.
Gewoon om te zijn.
Ja.
Ja.
Ja. Ik vind het altijd wel wonderlijk dat mensen dat net... je snapt het dan net niet. Zo van, het is zo subtiel hoe de ziel zich altijd bezig is te manifesteren.
Ja. En dat je daar niets wezenlijks voor hoeft te doen.
Nee.
Juist misschien niet te doen.
Precies.
Daar gaat het vaak
precies.
Om.
Precies. Ja. Op het moment dat je stil wordt, werkelijk stil wordt, in meditatie of...
Hoe dan?
En je gaat dan kijken, wat doe ik in mijn leven? Wat doe ik al? Wat is al bezig zich te manifesteren? Als ik daar contact mee maak, dan kom je erachter, ja, het is helemaal niet zo moeilijk. En dit is nou die weg van de ziel.
Ja.
Zo dichtbij is het.
Ja. En waarschijnlijk voor heel veel mensen heel ver weg.
En de beleving is vaak heel ver weg.
Ja.
Ja. Ja. Dus om tegen iemand te zeggen, ja, maar je doet het al. Is voor sommige mensen al, nee.
Nee, daar begint hij natuurlijk al.
Ja, want dan is het dus alweer een idee over de ziel.
Ja.
He, dan moet de ziel, die moet iets zijn.
Ja, ja, en dat zie je natuurlijk wel heel vaak in allerlei bewegingen. Althans, ik zie ze heel vaak zo van, oh ja. Maar nee, maar dit is de ziel en dit niet.
Ja, precies.
Oké, maar hoe dan?
Hoe splits je dat nou
in
jezelf?
Ja, hoe splits je dat dan? Die ziel, die is niet splitsbaar.
Nee, precies.
Nee.
Precies.
En ook niet vast te plakken in een vorm.
Nee, precies. Nee, dat klopt.
Nee.
Geef ik antwoord op jouw vraag?
Volgens mij wel.
Je stelde de vraag van, oké.
Volgens mij heb je antwoord gegeven op mijn vraag.
Oké.
Dus je hebt, ja. Ja.
Ja. Een van de dingen die je mij even gestuurd had van een aantal punten waar je misschien nog wilde hebben, dat ging over roeping.
Ja.
En daar haakte ik op aan van heb ik ooit ervaren dat er een roeping was?
Oh ja.
Toen dacht ik, ja.
Oké.
Ja, wel degelijk.
Ja. Waar werd je door geroepen?
Nou, niet waardoor.
Of door.
Want dat is of, de geest of de ziel.
Ja,
of
niet. Of waartoe is eigenlijk de vraag.
Het is een ding wat in je op kan komen. Van, en ook daar speelt weer dat wat ik al doe. Alleen ik waardeer het misschien anders. Dat is jammer. Maar er is. Roeping is een. Is ook zo'n heel dubbel. De jihadist die zichzelf opblaast.
Ja.
Had een roeping.
Had ook een roeping, ja.
Dus een roeping kan heel veel dingen betekenen. En denkend bijvoorbeeld aan iemand die zichzelf opblaast. Wat ik me realiseerde is, van je kan een onderscheid maken tussen datgene wat de essentie is waarvan hij of zij zich geroepen voelt. En dat kan wel degelijk betekenen, ik voel mij geroepen om de groep waar ik voor sta, de mensen die achter mij staan, de mensen die mijn gelijken zijn, of die ik ervaar als mijn vrienden, mijn kennissen enzovoort enzovoort, die help ik door de vijand, tussen aanhalingstekens, een wond toebedelen. Echter, ik denk dat de roeping die daarin zit misschien wel heel zuiver is, alleen de vorm waarin het zich uitdrukt, daar gaat die mis.
Ja.
Maar voor degene die dat doet, de jihadist noem ik maar even, ja, voor die is het volstrekt helder dat deze vorm die zij gekozen hebben dus ook de goede vorm is.
Ja, dat de enige vorm is die werkt.
En die zij kennen.
En die zij kennen.
Ja, ja. Dus roeping is een ingewikkeld ding. Het gaat er dan ook weer om, ik kan diep van binnen voelen en ervaren dat ik stappen te maken heb of dat er een soort van weg is die ik volg. Echter, wat doe ik ermee?
Ja. Daar gaat hij natuurlijk.
Dat is waar hij over gaat.
Dat is waar hij over gaat.
En daar zit verstoring. Daar zit... verstoring is het goede woord. Dat het geplakt wordt aan iets wat gewelddadig is. Iets wat agressief is. En ik denk, de roep van de ziel is neutraal.
Ja, ja, dat denk ik ook. Die is neutraal, maar wat doe je er vervolgens mee? Daar gaat
precies.
Hij natuurlijk
dat altijd. Is waar het ook. Ja, dat
en,
is
waar. En vanuit waar doe je dat dan?
Ja.
En als daar dat ego dan weer opkomt, ja, dan voor je het weet zit je midden in een oorlog.
Ja, precies. Precies. Ja, want het is de pijn die ervaren wordt door het ego, die zich vermengt met een roeping om de jouwen, zal ik maar even zeggen, te redden.
Ja.
Of te helpen.
Of te beschermen.
Of te beschermen zelfs.
Ja.
Ja.
Dus ja, die roeping, die is zuiver, die ziel. Die is zuiver, maar de vorm, dat, ja.
Ja.
Daar is meestal het werk nog te
daar
doen.
Daar is nog heel veel werk te doen.
Ja.
Daar is hoop werk te doen.
Ja. En als je kijkt naar je eigen roep van de ziel, dat en de vorm die jij erbij gekozen hebt.
Ik denk niet dat ik, dat is zo'n beetje wat ik bedoel, ik denk niet dat ik gekozen heb. Het is gewoon wie ik ben.
Ja.
Dus ik kan niet anders dan.
Nee.
Dat ik trainer, opleider zou worden in psychosynthese, die weg daar naartoe, vanuit het perspectief van de ziel of vanuit het perspectief van zijn, had ik niet anders gekund dan dit.
Nee.
En ja, dat. En dat werkt nog steeds door.
Dat geloof ik.
Dus in die zin, ja, ik geef nu geen trainingen meer. En, maar ik kan niet helpen dan te zijn wie ik ben.
Nee.
Dus in no time zit ik wel dan weer met iemand toch weer een beetje uit te vogelen van, ben jij daar nou in terecht gekomen? Wat is met jou aan de hand? Hoe werkt dat?
Ja.
Dus dat doe ik nog steeds. Alleen nu is het veel meer in het kader van een grens over moeten. Zo, er ligt nu ergens in het verschiet, in de toekomst, ik weet niet hoe lang. Maar dat punt van dat je overstapt van het leven naar dood zijn, dat is nu, afgezien van een groot mysterie, maar zelfs daar merk ik dat ik al schrijvend, en ik, hey, kijk nou toch, ik ben zelfs dit weer aan het onderzoeken.
Ja.
Wat doet dat met je? Wat gebeurt er met je? Waar gaat dit over?
Ja.
Wat is dat? Dat de ziel overgaat naar dood zijn, noem ik het maar weer even.
Ja.
En geloof ik dat er dan nog een uniek zieltje is wat zich hiervan bewust bent? Nee, dat denk ik niet. Maar dat is oké.
Ja.
Dat is oké.
Dus eigenlijk die jongen die al heel vroeg is gaan onderzoeken en zo van, oh, maar daar gaat het anders.
Ja, hoe werkt dit
en
allemaal?
Hoe werkt dit dan?
Wat een wonderlijke plek waar ik terecht ben gekomen.
Ja, dat gebeurt nog steeds.
Ja, dat gebeurt nog steeds.
Ja.
Dat gebeurt nog steeds.
Ja.
En het is soms verdomme lastig uit te leggen aan mensen wat er dan gebeurt. Want natuurlijk worden die vragen wel gesteld. Vrienden vragen mij ook van, hoe is het nou met je? Ben je niet verdrietig? Hoe ga je hiermee om? Die vragen worden natuurlijk heel vaak gesteld. En mijn antwoord is dan toch uiteindelijk van, ik heb geen idee, maar ik ben wel nieuwsgierig.
Ja.
En is er iets wat aan de andere kant van dat lijntje zegt, oh, dat is het? Nee, dat denk ik nou weer niet.
Nee.
Maar dat is oké. Net zoals het oké is dat het water in de rivier in de zee uitkomt. Dat is oké. Dat is hoe het werkt.
Ja.
En zo gaat het ook met dat unieke stukje ziel.
Ja. Die gaat weer terug naar de rivier.
Ja.
Of naar de zee.
Naar de zee.
Naar de zee.
Ja. Ja. Maar ik ben wel nieuwsgierig.
Ja.
Ja.
Om wat er dan komt. Wat er dan.
Ja.
Ja.
Ja. En of er dan nog iets komt.
Of
er en hoe dan. En
ja. En in deze vorm heb je al die vragen nog.
Precies. Precies.
En daarna weten we
ja,
niet.
Ja, en daarna niet. Is het helemaal oké, denk ik steeds.
Ja, dat lijkt me een hele mooie...
Ja.
Een hele mooie manier om daar naartoe te rijden.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat ook rust geeft. Zo van, oh ja, het is helemaal oké.
Ja, klopt. Dat klopt.
Ja.
Ook daar word je geroepen. Zou ik wel haast willen zeggen.
Ja.
We zijn allemaal ook geroepen om te sterven. We staan er misschien te weinig bij stil.
Ja. Ja, je wordt geboren en je weet eigenlijk vanaf dag één dat er ook een moment komt dat je
sterft. Dat je afscheid moet nemen. Ja. Ja.
Ja.
Ik heb ooit een workshop gedaan over, en die man die zei, iedere vrijdag als ik thuis kom ga ik altijd even 20 minuten sterven.
Oké.
Okay. Dan ging hij in de kamer, ging hij op een bed liggen. En dan werd hij helemaal stil van binnen.
Ja.
En dan stond hij op en dan zei hij tegen zijn vrouw zo, ik ben weer heerlijk gestorven vandaag.
Ja, wat deed dat met jou?
Ik hou van dergelijke humor. En ik snapte ook wat hij bedoelde.
Ja.
Hij deed ook een oefening om je te laten ervaren hoe dat dan is. En in feite was het gewoon, mediteren.
Ja.
De stilte, gewoon alles laten zijn wat er is. En dat.
Ja. En de humor, die sprak jou daarin aan?
Zo. Ja.
Ja.
Ja, zonder humor. Het lijkt me een heel lastig leven.
Het lijkt me überhaupt lastig leven zonder humor.
Lijkt
me
ook. Had jij nog leuke vragen?
Ik heb altijd heel veel vragen.
Maar ja.
Ik weet niet zo goed of ze nu passen.
Nou.
Dat in het gesprek wat we nu voeren.
Ja.
Dus dat... ik denk niet dat ik vragen heb nog op dit moment. Nee.
En wat doen we dan?
Ik ga jou sowieso bedanken voor dit gesprek. En ik kan me voorstellen dat het misschien nog wel een vervolg heeft.
Leuk.
Maar voor nu lijkt het mij...
voldoende.
Voldoende in wat we in dit gesprek...
Nou... Ik vond het leuk.
Ja.
Dank je wel.
Ik ook, heel fijn. Dank je wel. Dank je wel dat je het wilde doen. En,
graag gedaan.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dank je wel.